Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Dat er een oproep was van de GGD om je maar niet te laten boosteren in het buitenland. Want dat konden de systemen niet aan. Dat je bij jezelf je afvraagt, waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het er nou om dat wij de vinkjes in de systemen aan kunnen vinken? Of gaat het er nou om dat we onze bevolking beschermen tegen dat virus?
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, daar zijn we alweer met de eerste afhameren van 2022. Want zoals ik dan altijd zeg, wat is er veel te bespreken? Politiek commentator Wouter de Winter die zit momenteel in zijn eigen huis. Wouter?
Ja.
Fijn dat je er bent. Nou ja, goed, met geluid dan.
Moet allemaal thuiswerken. Dus even kijken of dit ook een beetje lukt. Ik ben op een plek gaan zitten waarvan ik hoop dat de akoestiek... Ik heb een beetje een hol huis, dat die het beste is.
Ja.
Vroeger leerde ik van mijn BNR-collega Hugo Reitsma... dat als je iets wil inspreken voor een microfoon thuis... dat het dan het handigste is om onder het dekbed te kruipen... zodat je toch het beste studio-effect krijgt. Nou, om dat nou 3 kwartier te gaan doen, is ook zo eenzaam hier.
Ja, nou, als je het een half uur doet en het laatste kwartiertje niet... dan ben ik ook helemaal tevreden.
Dus we doen het voorlopig maar even zo... en dan kijken we even hoe het uitpakt.
Hey, en de vraag natuurlijk die we eerst moeten stellen... nou laat ik voorop stellen dat we alle luisteraars natuurlijk... een heel fijn en politiek spannend 2022 toewensen. We hebben zo in deze eerste afhamer al ongelooflijk veel te bespreken. Naast natuurlijk de Omicron en alle ontwikkelingen... heb je de bedreigingen gehad waar politici en ook Sigrid Kaag aan blootgesteld zijn. En we hebben natuurlijk veel andere ontwikkelingen. Het nieuwe kabinet niet te vergeten. En mijn vraag daarover, Wouter. Want gaat de koning met een coronakapsel... of gaat hij toch stiekem geknipt die bordesscène doen?
Oh, we gaan gelijk naar de inhoud begrijpen.
Ja, nee, absoluut. Okay. Ik zag daar een bericht over binnenkomen. Wat stond er nou ook alweer? Even kijken. Het was echt...
Nu hebben mensen weer bedacht dat de koning solidair moet zijn of zo met een coronacoup of zo. Ja, ik weet niet. Ik was zelf in het buitenland en daar kon je gewoon naar de kapper. Dus dat heb ik lekker gedaan.
Ah.
Ik geloof niet dat de koning, hoewel we weten het nooit helemaal zeker of hij weg is geweest. Maar misschien dat Maxima de tondeuse ter hand heeft genomen om de boel een beetje bij te werken. Maar goed. Natuurlijk eigenlijk best wel nergens op dat je niet naar de kapper mag.
Nee, de RVD reageert niet op de vraag of Willem-Alexander met de coronakoep op het bordes gaat staan. De RVD liet weten zich te beraden op de vraag of de koning met een pasgeknipt kapsel op de bordesfoto gaat of niet. We gaan doorgaans niet in op vragen over kleding op of kapsels. Nou, dat geheel terzijde. Maar wat zullen we eerst beetpakken? Nou, laten we straks even over het nieuwe kabinet gaan praten en over de opvallende namen die er natuurlijk... zijn als het gaat om de minister en de staatssecretaris. Maar we moeten het toch eerst hebben ook over de bedreigingen. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Wouter, naar dat fragment met name ook over Sigrid Kaag?
Ja, ik vond dat echt adembenemend gewoon. Echt schokkend ook als je ziet. En je kon je zo goed voorstellen hoe die emoties ook daar binnenshuis moeten zijn. Op het moment dat je ziet dat mensen daar als een soort volksgericht met hooivorken voor de deur gaan staan. Dingen gaan roepen. Je ziet Sigrid Kaag op die beelden die mensen kennelijk maken en ook verspreiden. Zie je ook naar de deur lopen en dan ook bellen. Je ziet volgens mij haar man. Je ziet een van haar kinderen naar beneden komen die zich afvragen wat is er gaande. Heel eng, heel ongewenst en echt onaanvaardbaar dat dit gebeurt in Nederland. Dus ik verbaas me er eigenlijk een beetje over dat er niet al een politiehuisje voor haar deur stond om haar te beveiligen. Want zij is natuurlijk iemand die wel een mikpunt is geweest de afgelopen maanden ook van rare lieden. Rare lieden die het overigens net, of gekken, misschien idioten, hoe moet je ze noemen, die natuurlijk ook eerst het leven van Hugo de Jonge proberen zuur te maken. De minister-president natuurlijk wat proberen aan te doen, daar ook voor aangepakt worden gelukkig door justitie. En ze zoeken kennelijk nu weer een ander slachtoffer om maar hun waanideeën en het idee dat je maar een minister thuis kan opzoeken om die ter verantwoording te roepen en dan met een brandende fakkel in je hand. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het angstaanjagend was en bedreigend zoals Sigrid Kaag het zelf ook heeft benoemd. Hè? Want ja. Het zal je wel gebeuren dat dat soort mensen voor je huis staan.
Ja, en je merkt nu dat heel duidelijk ook richting Forum voor Democratie wordt gewezen door meerdere partijen, of het nou oppositiepartijen zijn zoals Segers of Ploemen. En natuurlijk ook door Hugo de Jonge. Hè. Gisteren ging het er ook nog over donderdag bij Op1. Je ziet dat daar wel de rem van af is, hè?
Ja, en dat lijkt mij op zich ook wel terecht. Hè? Want als je ziet wat er wordt geroepen daar. Het begon natuurlijk met die tribunalen. We hebben het eerder in de podcast natuurlijk over gehad dat tribunalen niet iets is wat per se bij Forum is bedacht. Maar wat ook door Wilders al is geuit. En ook natuurlijk toch wel zijn oorsprong lijkt te vinden in Amerika. Hè? Met Locker Up, de manier waarop de Trump-campagne probeerde Hillary Clinton onschadelijk te maken. En je ziet dat zich in Nederland eigenlijk alleen maar heeft verergerd. En dat Forum ook vrij recent ook, Forum Kamerleden daar in de openbaarheid ook maar blijven strooien met ja, ik noem het nogmaals, waanideeën van het feit dat mensen voor een tribunaal moeten verschijnen, dat ze zullen worden vervolgd, dat ze moeten worden opgespoord en opgesloten. Weet je, dat soort taal is natuurlijk, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan heel snel de link legt dat mensen zich daardoor laten inspireren. En het is natuurlijk nooit helemaal 100% vast te stellen of het feit dat een politicus iets roept en een burger iets doet, dat één op één aan elkaar gekoppeld is. En mensen hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid, een eigen interpretatie. Maar je kan je wel afvragen wat het helpt in een land waarin duidelijk de lontjes zeer kort zijn geworden door de coronacrisis, om als politicus mensen maar voor te spiegelen dat ze op de goede weg zijn als ze dit soort gedrag vertonen.
Ja, we kunnen meteen luisteren. Dat is ook een fragment wat wij met elkaar deelden van Gideon van Meijeren eerder dit jaar, hè, bij een demonstratie waarin hij toch duidelijk dit soort taal bezigde. En we kunnen daarna meteen luisteren naar een fragmentje van dezelfde van Meijeren waarin hij geconfronteerd wordt met hetgeen daar ook gebeurd is.
Het kan niet lang meer goed gaan. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een systeem dat door en door verrot is en op instorten staat. En vroeg of laat gaat dat kaartenhuis van leugens in elkaar storten en pakken wij onze vrijheid terug. En gaan wij degene die ons dit onrecht hebben aangedaan opsporen, vervolgen en opsluiten.
Ik neem afstand van bedreiging en geweld. Of daar gisteren sprake van is geweest, dat weet ik niet. De feiten die zijn nog niet helemaal bekend.
Meneer met een brandende fakkel bij iemand voor de deur staan. Er werd door het raam naar binnen gefilmd. Je zag de kinderen lopen van de politicus in de privésfeer.
Dat is natuurlijk vanzelfsprekend niet de juiste manier van verzet tegen dit beleid.
Dus dan twijfelt u eigenlijk niet of dit wel bedreigend is?
Nou, ik denk niet dat het per se gedefinieerd kan worden als bedreiging. Dat moet nog blijken.
Want dat is wel opvallend, Wouter. Als dus Gideon van Meijeren daarnaar gevraagd wordt, was bij de NOS een fragment, van ja, wat vind je er nou van, hè, dat er iemand met een fakkel bij de deur staat van Kaag en hoe ernstig is dat? Dat ze zich dan ook in allerlei bochten moeten wringen om daaruit te komen. Hè? Dat ze het ook niet heel scherp veroordelen.
Een volstrekt ongeloofwaardig verhaal natuurlijk van die van Meijeren. En ik vraag me dan altijd zo af van god, zo iemand zal toch ook wel familie hebben of vrienden of ouders die dan zien hoe zo iemand zich dan uit om het onuitlegbare proberen weg te buiven of te ontkennen. Ik vind het heel merkwaardig. En ook, het verbaast me ook wel als je ziet ook dat natuurlijk Thierry Baudet, de partijleider, zelf ook een tijdje geleden is geconfronteerd met eveneens wanstaltige acties van mensen die proberen om in zijn persoonlijke levenssfeer te intimideren. Hè? Dus je zou toch moeten, hopelijk met z'n allen in Den Haag, met die politici, moeten bedenken van we moeten het wel op over de inhoud blijven hebben. Hè? Dat klinkt een beetje tuttig misschien, maar niet zo persoonlijk maken. Zeker niet de persoonlijke levenssfeer. Het is ook de omgeving van politici die eveneens leidt onder die bedreiging en intimidatie. Ik had het net al even over hoe die reacties dan in het gezin van Kaag waren. Maar iedere politicus, of het nou Mark Rutte of Hugo de Jonge of Sigrid Kaag of Thierry Baudet is, die hebben ook allemaal een privéomgeving die ineens wordt meegesleept in een hele enge en vind ik onaanvaardbare situatie van intimidatie en bedreiging. Waar we in Nederland gewoon niet aan moeten willen wennen.
Nee, Hugo de Jonge die zei ook donderdagavond in Op1 dat hij dagelijks te maken heeft, hè, met van allerlei soorten bedreigingen, noem het maar. En dat hij ondanks dat toch eigenlijk wel de klus wilde afmaken, hè, als coronaminister. Dat is wel opvallend.
Ja, kijk, Hugo de Jonge die heeft al heel lang, en dat is, we hebben het trouwens ook wel een paar keer in de podcast natuurlijk besproken, maar al heel lang heel veel publieke en niet publieke scheldkanonades te verduren. Hè. De man moet zich voortbewegen in gepantserde auto's, in onder groot beveiligingsregime, met een politiehuisje voor zijn deur. Allerlei dingen waarvan je je afvraagt van hoe is het mogelijk? En ik heb het ook wel eens met hem over gehad. En hij zei er gisteren ook natuurlijk iets over bij Op1. Je kan er natuurlijk proberen boven te staan. Je kan vertrouwen op de diensten. Maar iemand die echt iets kwaads in de zin heeft, die vindt vroeg of laat uiteindelijk toch wel de mogelijkheid om je iets aan te doen. Omdat er altijd wel op een gegeven moment een moment is waarin iemand kwetsbaar is. Misschien de enige uitzondering daarop lijkt gelukkig dan Wilders te zijn, omdat hij zo goed beveiligd wordt dat je er echt helemaal niet bij kan komen. Maar goed, de man woont ook al 15 jaar en langer in een safe house. Ja. En dat hoeft gelukkig ons huidige kabinet en het nieuwe kabinet nog niet te doen. Maar je moet je wel voorstellen dat de ultieme prijs die je als politicus moet betalen is een leven in totale afzondering, zoals Wilders dat heeft. Ja. En daarom begrijp ik ook wel, dat zag je de afgelopen 24, 48 uur ook vanuit Wilders heel veel geventileerd worden. Dat hij zegt, ik vind het, er staat een wappie met een fakkel bij Sigrid Kaag voor de deur. Maar ik bedoel, ik zat gisteren in een rechtszaal waarin 6, 7 idiote radicale moslims met elkaar aan het fantaseren waren hoe ze mij om het leven gingen brengen. Dus die bedreigingen zijn natuurlijk niet alleen begonnen nu met Sigrid Kaag of Hugo de Jonge, maar zijn in onze Nederlandse politiek al veel langer gaande. Alleen komt dit dat nu uit andere hoeken. Maar hij liet wel heel duidelijk blijken van het lijkt net alsof jullie je er al bij hebben neergelegd dat ik de rest van mijn leven in dit regime moet blijven leven.
Ja, hoewel.
En zien jullie ook aan de andere kant hoe het is om bedreigd te worden. Maar laten we niet vergeten dat dit al veel langer gaande is dan nu met Kaag of eerder dan met Hugo de Jonge of Mark Rutte.
Ja, hoewel deze rechtszaak die inderdaad gisteren ook was, bedreigingen, ernstige bedreigingen ook geuit waren richting Rutte en Thierry Baudet, naar ik meen. Hè? Dus dat was dan Wilders natuurlijk
dat
ook veel.
Dat is dit, maar Wilders, het punt van Wilders is dat hij het idee heeft dat de verontwaardiging nu heel groot is rond Sigrid Kaag en anderen. En ik denk dat het terecht is dat die verontwaardiging er ook is, want het is ook weer helaas weer iets ongekends dat mensen met brandende fakkels voor je huis gaan staan. Alleen iets wat we ons denk ik allemaal en ook in de journalistiek, maar ook in de politiek en in de samenleving moeten, vind ik, blijven realiseren, is dat we nog steeds in een land leven waar een volksvertegenwoordiger, namelijk Geert Wilders, al meer dan 15 jaar in een krankzinnig regime leeft.
Ja.
Waarin hij niet meer vrij over straat kan, waarin hij voortdurend wordt geschaduwd. Ik heb de kans als journalist om hem met enige regelmaat ook gewoon te spreken op zijn kamer in het parlementsgebouw. En de beveiliging is heel strikt en dat wens je niemand toe. En we zijn bijna vergeten met z'n allen dat ook Wilders, om datgene wat hij zegt en wat hij vindt, in een hele dreigende situatie is al heel lang.
Ja,
waardoor ik dus helemaal niets wil afdoen aan het idiote wat er is gebeurd met Sigrid Kaag, maar wel probeer aan. Het viel mij op dat Wilders namelijk heel erg daar de afgelopen 48 uur op aan het hameren is van hallo, zien jullie dat het bij mij al heel lang dit gaat?
Ja, ja. Wouter, het is misschien een beetje een lastig punt, hè? Maar zou je politici ook ergens kunnen aanspreken op het feit dat we in Nederland nu in een lastige situatie zitten tussen gevaccineerd, niet gevaccineerd, misschien het gebrek aan duidelijke maatregelen die er genomen worden en dat dat ook leidt tot een onprettiger klimaat?
Nou, je zag, vond ik, tot een paar maanden geleden heel veel rumoer uit de hoeken van mensen die niet gevaccineerd zijn of zich niet willen laten vaccineren. Waarin ik overigens niet, zeker niet iedereen over een kam wil scheren. Hè? Want we moeten nu niet doen alsof mensen die zich niet laten vaccineren automatisch een wappie zijn of zo. Want dat zijn echt een heleboel weldenkende mensen die om hun moverende redenen er niet aan willen. Of principiële redenen, wat dan ook. Maar in die groep zitten ook gekken. Dat is, mogen duidelijk zijn.
Ja.
En die gekken, die laten zich op dit moment gelden. En daar heeft Sigrid Kaag, Hugo de Jonge, last van. En ik denk ook nog wel meer Nederlanders op dit moment. Wat je, vind ik, de politiek in algemene zin wel kan verwijten. En daar hintte Hugo de Jonge natuurlijk ook op. Hè. Je snapt natuurlijk dat als minister van Volksgezondheid de zorg voldraagt om de volksgezondheid in Nederland op peil te houden. En vanuit dat perspectief weinig begrip kan opbrengen voor mensen die zich niet laten vaccineren door een gratis vaccin. En het feit dat de statistieken aangeven dat mensen die zich niet laten vaccineren zeer vatbaar zijn voor, was het eerst de Delta variant en is het nu de Omicron variant. En dus in het ziekenhuis kunnen belanden, ernstig ziek kunnen worden of dood te gaan, dat die kans gewoon groter is. Kan je vanuit zijn perspectief ook begrijpen dat hij daar op hamert. Maar waar hij ook op hint, en ik denk dat hij daar ook een terecht punt heeft, is dat we natuurlijk hebben gezien de afgelopen tijd in het parlement, dat parlement heel terughoudend is met het bespreken van maatregelen die ook die groep tegen hen in het harnas kan jagen. Hè? Daar wordt heel snel met grondrechten geschermd.
Mm-hmm.
Grondrechten om kennelijk naar de bioscoop te kunnen of wat dan ook, of naar de horeca. En dat het het einde der tijden ongeveer is als er een selectie wordt gemaakt. Als je bijvoorbeeld naar de horeca wil, tussen mensen die extra groot risico lopen voor zichzelf en mensen die zichzelf hebben kunnen beschermen vanwege het vaccin. En dat is een heel gevoelig punt en mensen zijn daar heel erg emotioneel over. Maar die emotie van vooral de niet gevaccineerde groep lijkt ook in Den Haag toch dominant te zijn in de besluitvorming. En op het moment dat er in Den Haag gesproken moet worden over verscherpte maatregelen die ons misschien nu, misschien over een paar weken toch weer uit die lockdown moeten loodsen, waarin je toch zo een modus zal moeten vinden waarin mensen die kwetsbaar zijn en kwetsbaar blijven omdat ze zich niet laten vaccineren of omdat ze onderliggend lijden hebben of wat dan ook, beschermt. Maar tegelijkertijd mensen die minder risico lopen, vrijheden gunt die ze volgens mij ook willen en eigenlijk recht op hebben. En je ziet dat Den Haag bij die discussie eigenlijk al heel lang aan het weglopen is. Mm. En er wordt polonaise gelopen op het moment dat ze kunnen afdwingen dat je dan geen coronapas hoeft te laten zien als je je kind langs het voetbalveld wil aanmoedigen. En nou, dat was dan de conclusie van een heel coronadebat. Maar de vraag is natuurlijk, moeten niet veel fundamentelere discussies worden gevoerd over of we het normaal vinden dat we in ieder geval nu als enige land in Europa de boel volledig op slot hebben gegooid, terwijl je in ons omringende landen, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ziet dat mensen daar wel met corona leren leven.
Ja.
Alleen daar op een andere manier ermee omgaan, waardoor mensen toch een normaler leven kunnen leiden dan hier.
Ja, dat is exact het punt wat ik ook probeerde te maken. Want ik ben dan net in Berlijn geweest. En ja, ik kan me dat nog herinneren toen jij ook in Duitsland was geweest voor staatsbezoek, naar ik meen.
Ja.
Maar ik vind het verschil echt stunning. Als je daar met je kinderen gewoon een horecatent in wil, dan is het gewoon 2G, punt. Je wordt streng gecontroleerd. Je moet je legitimeren. Je moet je herstelbewijs laten zien. Kinderen moeten ook getest zijn of hersteld. En aan de andere kant zie je ook werkelijk op elke straathoek zie je een gratis coronatest mogelijkheid. Dat is dan weer ook voor het openbaar vervoer onder andere, omdat dat dan weer 3G is. En je ziet dat die stad wel functioneert en dat horeca en alles dus wel open is. En dan denk ik toch van hoe kan dat je nu in Nederland nog steeds in die discussie gevangen zit tussen wat moeten we nou eigenlijk doen, hoe ver kunnen we gaan ten opzichte van ongevaccineerden? En wat mijn punt eigenlijk is van leidt die ongewisheid ook niet tot verdere polarisatie wellicht en ongenoegen ook binnen de samenleving?
Tot nu toe zie ik nog niet het grote massale verzet en de verontwaardiging vanuit die overgrote groep Nederlanders die zich heeft laten vaccineren, laat boosteren of wat dan ook. Je ziet dat vooral het ongenoegen wordt geuit door mensen die zich niet willen laten vaccineren. Of doen mensen, en dat snap ik ook wel weer, die zich langzamerhand beginnen af te vragen van ja, ik heb me laten vaccineren. Vervolgens is daar alsnog weer een lockdown tegenovergesteld. Nu moet ik me laten boosteren zonder dat ik weet wat er eigenlijk, behalve dan dat men mij wordt verteld dat ik me beter weet te beschermen. Maar wat er nou uiteindelijk uit voortkomt, hè, krijg ik dan straks wel weer de vrijheden terug of niet? Bedoel, dat zorgt wel bij onzekerheid. Ja. Bij mensen die volgens mij de stemming in de hele samenleving beheerst. Dus ik denk ook echt dat het nieuwe kabinet en Ernst Kuipers voorop wat dat betreft echt een nieuwe start moet maken met dat coronabeleid, waarin je dit soort vergezichten, perspectieven, maar ook toch een consequente koers. En daar heeft hij ook de Tweede Kamer bij nodig, want die moet op een gegeven moment ook over de eigen schaduw heen durven springen om niet met de oogkleppen op te denken van nou ja, als we maar gewoon alles op slot gooien, dan waait het vanzelf wel weer over. Want dat blijkt dus niet te werken, want dat dachten we eigenlijk. Maar ja, die Omicron variant is nu leidend. Het is helemaal niet gezegd dat er over een half jaar weer een nieuwe variant is. Wat gaan we eigenlijk komende herfst doen? En hoe komt het dat er bijvoorbeeld in Berlijn, maar ook in Brussel en in Parijs en in de Verenigde Staten en in Londen mensen wel gewoon nog naar de kapper kunnen of naar een restaurant of naar een bioscoop? Het gekke is dat wij dus allemaal politici hebben ook, of ze nou in de Tweede Kamer zitten of in het kabinet, die deze kerstvakantie ook allemaal, niet allemaal, maar een groot deel natuurlijk de grens over is gegaan met gezin. Want ja, het was toch wel fijn dat je op Gran Canaria of in Rome of in Berlijn of in Parijs wel een normaal leven kon leiden. Terwijl je er dus kennelijk met je politieke gezag niet in slaagt om in eigen land dat voor elkaar te krijgen.
Nee, nee.
En het treurige erbij is dat de kasten die het zich kan veroorloven, waar ik ons dan ook maar toe reken, want wij zijn alle twee ook de grens over gegaan, daardoor kunnen ontsnappen aan onze eigen landelijke realiteit. Ja. Met onze politici, terwijl er ook een heleboel Nederlanders zijn die niet de kans krijgen omdat ze geen geld hebben, omdat ze in Nederland moeten blijven om andere redenen. En dus eigenlijk in de steek worden gelaten door hun eigen politici, die hier de boel op slot gooien, zelf vakantie gaan vieren waar je meer kan doen, en vervolgens weer terugkomen en eigenlijk alles houden zoals het is.
Ja. Want je hoorde daar ook een heel opmerkelijk punt over, vond ik, wat Hugo de Jonge zelf ook zei voor de camera's, is dat op een gegeven moment dus Nederlanders massaal naar België gingen om daar dan een weekendje te winkelen. En toen zei Hugo de Jonge voor de camera's van ja, dat moet dus, en Rutte ook, hè, dat moeten we dus absoluut niet willen, dat je naar Keulen, Aken, Antwerpen, Gent gaat, et cetera. Maar voor vakantie golden dan weer eigenlijk andere maatregelen. Dus of werd er anders naar gekeken. Dus als je op vakantie ging, was het prima. Een weekje skiën. Maar als je met je gezin een dagdeel naar Antwerpen ging, dan kon dat weer echt niet. Ook vanuit de druk natuurlijk, vanuit België. Maar daar zit natuurlijk toch een bepaalde tegenstelling in.
Het was een belachelijke uitspraak, een belachelijke oproep. Hoe kan je het mensen vragen om als het over de grens, waar ze wel gewoon met voorzorgsmaatregelen, met een mondkapje voor, zich wel nog kunnen verplaatsen en enige normaliteit in hun leven kunnen krijgen. En dan je eigen bevolking oproepen om dat maar niet te doen of zo. Alsof je, terwijl, laten we wel wezen, en de reden waarom we in deze lockdown zitten, voor een belangrijk deel te danken hebben aan het feit dat Den Haag de zaakjes niet op orde had. Niet met de ziekenhuiscapaciteit, niet met de boostercampagne, niet met het communicatiebeleid. Allemaal dingen die je echt Den Haag kan aanrekenen. En dan gaat dat Den Haag de bevolking kwalijk nemen, dat die uitwegen zoeken, omdat ze denken, ja, elders kan het wel. Als we ons daar netjes gedragen, moeten we gewoon normaal leven kunnen leiden. Dat doen we. En dan krijgen ze vervolgens te horen van de overheid, nee, blijft u maar lekker thuis. Ik vond ook zo'n voorbeeld, ik wil daar dinsdag ook in mijn column iets over schrijven. Kijk, op vakantie kreeg ik mee via onze krant dat er een oproep was van de GGD om je maar niet te laten boosteren in het buitenland.
Ja, klopt, ja.
Want dat konden de systemen niet aan. Dat je bij jezelf je afvraagt, ja, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het er nou om dat wij de vinkjes in de systemen aan kunnen vinken? Ja. Of gaat het er nou om dat we onze bevolking beschermen tegen dat virus en het besmetten van elkaar?
Ja.
Volgens mij ging het om het laatste.
Ja.
En dat is precies wat er mis is in Nederland. Er wordt niet gedacht in het belang van de volksgezondheid. Nee, er wordt bedacht in regeltjes, in vinkjes, in systemen. Met alle gevolgen van die.
Ja, het is zelfs zo dat volgens mij ook mensen in mijn nabije omgeving zich hebben laten boosteren. Terwijl ze vrij recent ook corona hadden gehad. Omdat in het begin, en dan kun je zeggen van dat moet je allemaal, dat kun je jezelf ook beredeneren. Hè? Dat als je corona hebt gehad, dan heb je antistoffen in je lichaam. Dus hoef je niet te boosteren. Maar aan de andere kant kwam er natuurlijk vanuit bepaalde landen, Oostenrijk met name, de eis om je te laten boosteren. Het was nog even schimmig hoe dat nou precies zat. En toen hebben mensen zich dus laten boosteren, omdat je dan maar dat groene vinkje had. En dus in de auto naar Oostenrijk kunt rijden. Terwijl het voor de gezondheid helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Dat werd later dan wel duidelijk. Maar dat geeft ook wel aan hoe de stemming in het land was wat dat betreft. Maar aan Ernst Kuipers is het in ieder geval om het allemaal in goede banen te leiden. In de regen mocht hij al zijn eerste woordje tot de pers richten. Verwacht jij van Kuipers inderdaad dat hij wel in staat zal zijn om dat enorm lastige, laten we dat ook zeggen, coronadossier meer vlot te trekken?
Nou, het voordeel wat hij natuurlijk heeft, is dat hij een nieuw en bekend gezicht is voor veel mensen. Omdat hij inderdaad, daarvoor zie je maar eens hoe handig talkshows kunnen zijn. Want die Robert Dijkgraaf, die kent het grote publiek natuurlijk van De Wereld Draait Door. En Ernst Kuipers natuurlijk van zijn optredens tijdens de coronacrisis in de verschillende talkshows. Het handige daarbij is dat hij dus over een bepaalde vorm van natuurlijk gezag beschikt. Even los van het feit dat het natuurlijk een arts is. Een autoriteit op zijn vakgebied en daardoor dus ook interessant en ook eigen ideeën kan meebrengen naar het kabinet. Dus dat heeft hij denk ik voor, dat mensen ook daardoor hem ook een nieuwe kans gunnen. Tegelijkertijd zou ik de verwachting ook wel enigszins willen temperen. Het is natuurlijk niet zo dat Hugo de Jonge alles in zijn eentje verzon. Hugo de Jonge die opereerde op basis van de adviezen die hij kreeg uit de medische wereld, uit de OMT, uit het ministerie. En die mensen veranderen allemaal niet.
Nee.
Het is niet zo dat een minister in zijn eentje besluiten neemt. Ook al vinden wij het in Nederland heel handig en overzichtelijk om Hugo de Jonge overal de schuld van te geven als dingen misgaan. Het is een heel systeem wat daarvoor verantwoordelijk is. En dat begint natuurlijk op de manier waarop wij in Nederland de zorg hebben ingericht. Hè? En het feit dat dingen niet gecentraliseerd zijn bijvoorbeeld. En dat je niet met een druk op de knop dingen voor elkaar kan krijgen. Dat is wel ons verwachtingspatroon van de overheid. Maar zo werkt het nu eenmaal niet. Daar zal misschien wat aan moeten veranderen de komende tijd. Maar het is niet zo dat die omstandigheden veranderen nu er een nieuwe minister aankomt. Daarom verbaasde ik me ook wel een beetje over toen ik Ernst Kuipers hoorde zeggen van ja, we moeten met z'n allen aan een toekomstplan werken of zo. Dan denk ik, ja, maar wie is dan eigenlijk met z'n allen? Hè? Is dat dan de bevolking? De bevolking is tot nu toe zeer afhankelijk van de grillen van Den Haag. En leidt ook onder de consequenties van besluiteloosheid. Het gaat erom de manier waarop Den Haag zelf omgaat. Kabinet, maar ook Kamer. Met het feit dat we in een pandemie zitten die misschien wel oneindig is en waar je dus maatregelen zal moeten nemen zij het met enige beperkingen, maar het normale leven toch zoveel mogelijk terug zullen moeten brengen.
Ja, precies. Nou zijn Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf twee opvallende gezichten namens D66 dan die het kabinet in zullen gaan als onderwijsminister en zorgminister. Is dat dan, ik zeg het een beetje gekscherend misschien, maar die nieuwe bestuurscultuur ook om frisse mensen van buiten namens jouw partij het land te laten besturen?
Nou, ik denk dat zeker een goede aanzet is. Ik denk dat het echt mooi is dat deze twee mensen bereid zijn geweest om hun buitengewoon interessante carrières, waar ze volgens mij ook veel meer verdienen, op te geven of on hold te zetten om iets goeds te doen voor het land. Ik denk dat we daar gewoon in principe blij mee mogen zijn. Niet iedere bewindspersoon die nu op het plus terechtkomt of daar terugkeert is geverfd door nieuw elan, zullen we maar zeggen. Dus dat er mensen terechtkomen zoals Kajsa Ollongren, dat ik denk, ja, dat was toch, zoals een collega van de minister tegen mij vertelde, niet de collega die de hoogste ogen gooide de afgelopen een kabinetsperiode, maar toch op een plek terechtkomt ook waarvan je denkt, wat heeft ze er eigenlijk mee? Terwijl er toch echt best wel mensen zijn, elders in de coalitie, bij andere partijen, maar ook bij D66, die veel meer hebben met defensie en met buitenlandse politiek, dan dat ze er ooit een studie over gedaan hebben toen ze nog student waren, want dat was geloof ik haar.
Ja, of iets vanuit de IVD geloof ik ook, wat was het ook alweer? Dat ze vanuit,
ja, dat is de geheime dienst, maar dat is interessant, maar defensie gaat natuurlijk om meer dan alleen de MIVD.
Ja.
Dat is echt wel wat breder, dus dat je dan zegt van ja, ik heb ooit internationale betrekkingen gestudeerd, dus deze baan is me op het lijf geschreven. Nou, dat vond ik wel allemaal wel een beetje overdreven. Maar goed, dat is op zich voor een kabinet niet heel ongebruikelijk. Dat er mensen om andere redenen dan om hun expertise op plekken terechtkomen. Soms is het loyaliteit die beloond wordt. Kijk naar Mark Harbers bijvoorbeeld, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wiens expertise rond het gebied werd omschreven, is dat hij van jongs af aan al geïnteresseerd was aan alles wat vloog, reed. Dat je denkt, hij is gewoon al jarenlang een stille kracht voor Mark Rutte en voor de VVD-fractie. Als het gaat om bijvoorbeeld financiële plannen. Iemand die redelijk mediaschuw is, maar wel iemand is waar men op leunt. Iemand die is afgetreden omdat het op het asieldossier onder hem helemaal ontspoorde. En zijn eigen ambtenaren hem kennelijk niet de waarheid vertelden. Dan neemt hij verantwoordelijkheid. En dat vinden ze dan in de partij mooi. Want dan kunnen ze vervolgens zeggen, ja, hij heeft heel netjes verantwoordelijkheid genomen. Dus aan hem treft geen blaam meer. Ja. Nu wordt hij beloond met een ministerschap voor infrastructuur. Kajsa Ollongren was naast Sigrid Kaag de enige vrouw nog. En de rest zijn mannen natuurlijk van de ministers van D66. Dus dat kan ook weer een rol hebben gespeeld. Diversiteit is toch iets waar je bij D66 mee thuis wil komen. Zo zie je voor allerlei partijen, ook bij de VVD zie je dat er uit allerlei vaatjes is getapt van verschillende plekken in de partij. Hè. Er is een gedeputeerde, er zijn twee oud-bewindspersonen of zittende bewindspersonen. Er is iemand uit de Tweede Kamer, er is iemand uit de Senaat, er is iemand uit het Europarlement. Zo heeft Rutte gedacht, als ik uit alle geledingen van partij en bestuurlijk VVD en partijvoorzitter notabene in het kabinet zet, dan heb ik eigenlijk alle zaken een beetje bediend en probeer ik er zo divers mogelijk beeld te laten zien, even los van het feit dat hij ook heel veel vrouwen zocht natuurlijk dit keer. Ja. Dus er zijn allerlei verschillende achtergronden, maar ik vind oprecht dat je met Kuipers en Dijkgraaf in ieder geval een hele duidelijke poging doet om nieuw elan te brengen in de Nederlandse politiek.
Ja, maar als je naar de hele ploeg kijkt, krijg je natuurlijk maandag die bordes-scène. Wat zijn dan de meevallers, tegenvallers of de opvallende namen verder waar je nog wat over kwijt zou willen? Schiet je dan meteen iets te binnen? Jet op klimaat is natuurlijk toch ook wel een hele mooie post voor hem.
Het is een mooie post en het is een ingewikkelde. Want de eigen verwachtingen heeft hij hoog gespannen gemaakt. Dus nu moet hij het ook gaan waarmaken. Dan zal hij zien hoe weerbarstig sommige dingen is. Als je ziet hoe ze bijvoorbeeld de staatssecretaris van Klimaat, nu nog Dilan Yasilgüz, maar ook natuurlijk eerder de minister Economische Zaken en Klimaat vanuit D66 ook de maat hebben genomen over wat er allemaal niet deugde, niet goed genoeg was. Nu moeten ze het zelf gaan waarmaken. Ja. En dat zal ook best ingewikkeld worden. Dilan Yasilgüz is natuurlijk ook een interessante. Pats Boe, minister van Justitie.
Geen jurist, hè?
Nou, we kennen Dilan vooral van de televisie, omdat ze vaak optrad bij talkshows en bij Goedemorgen Nederland en dat soort zaken. En nu is ze na een half jaar staatssecretariaat ineens minister van Justitie geworden, wat echt een loodzwaar ministerie is. Ze is geen jurist. Ik vind de discussie, ik zag dat John van der Heuvel het met me eens was, dus dat is natuurlijk altijd goed nieuws, dat het niet een beletsel hoeft te zijn dat je geen jurist bent om het ministerie aan te sturen, hè. Het is misschien handiger, ook voor jezelf, dat je weet hoe een wet in elkaar zit en hoe dingen in de juridische wereld werken. Alleen, het gaat natuurlijk ook om politieke besluitvorming waar je verantwoordelijk voor bent. En het is ook niet zo dat alle juristen er op justitie met een team met een griffel, hoe noem je dat? Ja, team met een griffel.
Team met een griffel, zeker, zeker. Dat was wat ik altijd kreeg op de middelbare school aardrijkskunde.
Ik hoor de technicus lachen door de verbinding.
Nou ja, precies.
Maar dat is, ik weet niet hoeveel juristen allemaal niet zijn afgetreden de afgelopen decennia die justitie bestierden. Dus ik zou zeggen, zij verdient een kans om te laten zien of ze ook de hoge spanningen verwachting kan waarmaken. Want ook zij heeft zich bijvoorbeeld rond ondermijningen ook vaak boos gemaakt toen ze daar het woord over voerde in de Tweede Kamer. Nou, dan zullen we zien of ze dat gaan doen.
En het Groningse gas valt onder welk departement?
Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daar zit Hans Veilbrief, de staatssecretaris van Fiscale Zaken, die straks dus de staatssecretaris van aftreden wordt. Want die gaat over mijnbouw. En dus de aardbeving in Groningen, de gaswinning. een hele ondankbare taak. Dat ik wel denk van, nou, daar, die man mogen ze echt dankbaar zijn dat hij bereid is dat te doen. Want ja, daar is weinig eer aan te behalen, denk ik. Hij is wel heel erg deskundig. Hij had ook prima minister van Financiën kunnen zijn. Hij was thesaurier-generaal geweest daar. Afgelopen jaar natuurlijk staatssecretaris. Maar hij was eerder ook een hoge ambtenaar op EZ. Ik heb zelf nog een keer met hem in een vliegtuig gezeten naar, wat was het? Ik geloof Ankara. Samen met de toenmalig minister Van der Hoeven. Toen had hij het energiedossier ook al onder zich. Dus de man heeft wel echt wel verstand van zaken. Maar ja, het is natuurlijk niet echt een dossier waar je heel veel applaus mee zal
afzetten.
Je ziet wat de recente onthulling weer is.
Ja, precies. Want er blijkt dat er toch meer gas moet worden opgepompt. Ook om de energiebehoefte in Duitsland te voorzien. Dus dat is een heet hangijzer. Dat is nog zacht eufemistisch uitgedrukt. Want hij zal het daar zeer lastig mee gaan krijgen in de Tweede Kamer, lijkt mij. En ja?
Ik snap dat ook wel. Je ziet wel dat de aandacht voor Groningen natuurlijk al een tijdje wat minder is geworden. Dat is niet leuk voor mensen die in Groningen wonen. Maar zoals met veel dingen, dat was natuurlijk ook met de toeslagaffaire het geval. Dat in nieuws, maar ook in de aandachtspannen van mensen, op een gegeven moment men denkt van het is een zich herhalende plaat. Hè? Grijs gedraaid. Dit is wel weer iets nieuws, omdat hier echt heel duidelijk een iets wordt teruggedraaid wat min of meer al geregeld leek, of in ieder geval zo beloofd was. Ik herinner me dat met Prinsjesdag ook nog daar toch wel hoop van werd opgegeven van dat het kabinet toch vooral ging doorgaan met het afbouwen van de gaswinning.
Ja.
Nu zie je dat er 3 dagen voordat er een nieuw kabinet aantreedt, er ineens een bericht verschijnt van we kunnen die belofte niet waarmaken. Buitengewoon schokkend, ook op basis van argumentatie. Duitsland is één ding, maar ook dat de stikstoffabriek de stikstoffabriek die dan nodig is om bijvoorbeeld Russisch gas te bewerken voor Nederlands gebruik, vanwege dat heeft met hoog kallogeen geloof ik te maken, achtergrond van het gas. Dat is niet iets wat gisteren natuurlijk op de mat is gevallen. Dat is een proces wat je al maanden moet zien aankomen op het moment dat je denkt, de fabriek kan niet leveren op het moment dat we dat nodig hebben.
Ja, ja.
Dus daar valt opheldering voor te eisen. En Stef Blok, die er verantwoordelijk voor is voor dit besluit, die zal die verantwoording niet meer afleggen in de Kamer. Dat zal Hans Veilbrief moeten doen. Maar begrijpelijk dat men daar in Groningen heel erg kwaad over is.
Hoewel ik zag een fragment terug vanuit Zomergasten waarin Wiebes daar zat. En volgens mij was inderdaad de manier waarop het aangekondigd werd, zou je de conclusie kunnen trekken van ze gaan die gaskraan in ieder geval verder dichtdraaien of helemaal dicht doen. Maar dat piepkleine gasdeurtje, in noten bijvoorbeeld, bleef altijd wel openstaan.
Dat was bedoeld voor strenge winters. Dat was de argumentatie.
Ja.
Het was niet van, we laten de deur op een kier, want misschien is de gasfabriek of de stikstoffabriek niet op tijd af.
Nee.
Of misschien willen buitenlandse afnemers van ons meer gas. Nee, het ging erom dat op het moment dat we hier het zo koud zouden krijgen dat er in de verzorgingshuizen geen gas meer kon worden gestookt, dat er dan een noodsituatie zou zijn waardoor het wel nodig is. Maar daar is niet te sprake van.
Nee, duidelijk. Nou, laten we misschien deze podcast eindigen met een duidelijke uitspraak van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Want we zullen heel veel coronadebatten nog gaan krijgen met Ernst Kuipers dan, die het woord daar moet voeren en het kabinetsbeleid moet verdedigen. En Hugo de Jonge die haalde wel fel uit naar de manier waarop in de Tweede Kamer met name ook over corona wordt gedebatteerd.
Ik vind de manier waarop we die debatten hebben gedaan, vind ik geen vruchtbare manier van politiek. Het was veel te vaak was het toch 19 keer de groetjes doen aan de eigen achterban. Veel te vaak was het toch een aaneenschakeling van allemaal botte beledigingen en bijtende verwijten. Wat schiet de crisisaanpak daar nou aan?
Ja, Wouter, denk je dat de Tweede Kamer hier lering gaat uittrekken? Of gaan we zeker met al die andere dossiers die ook nog spelen dit jaar weer een heel enerverende politieke periode tegemoet?
Ja, ik weet niet of het enerverend wordt met de manier waarop, denk ik, Hugo de Jonge het wel redelijk adequaat samenvat.
Ja.
Op hoe die Tweede Kamer opereert. Ik wil overigens, moet natuurlijk wel zeggen, de taak van de Tweede Kamer is natuurlijk ook af en toe om als ventiel te fungeren. Er was veel boosheid in de samenleving over het coronabeleid. Veel dingen zijn ook niet goed gegaan. Daar heeft ook de minister natuurlijk ook heel vaak mee te maken gehad. Soms ook veroorzaakt, soms niet veroorzaakt. Maar was er in ieder geval verantwoordelijk voor. Dus het is logisch dat die Kamer van zich laat horen en daar ook harde noten over kraakt als dat nodig is. Maar inderdaad, maar dan komen we eigenlijk ook weer terug bij mijn punt eerder in de podcast, dat in ons land het parlement in de coronacrisis eigenlijk een heeft gefungeerd als een stempelmachine voor het kabinet, waarin inderdaad de discussies niet gingen over toch fundamentele vraagstukken van: vinden wij het normaal dat wij bijvoorbeeld jongeren geen gezelligheid gunnen op hun 18e, 19e, of vinden wij het normaal dat we de bevolking verbieden om te gaan sporten en zo hun gezondheid op peil te brengen of op peil te houden, maar gaan wij, omdat we het nou eenmaal makkelijker vinden om iedereen over een kam te scheren, alles maar dichtgooien, zoals met de huidige lockdown, want dan hebben we zo min mogelijk besmettingsgevaar, of zouden we misschien met elkaar moeten afspreken dat we een aanvaardbaar besmettingsrisico willen lopen, omdat wij zien dat de meerwaarde van bijvoorbeeld het toestaan van sporten, die pik ik er nu even uit, omdat ik denk dat daar nog misschien wel snel ook misschien nog iets kan gaan veranderen de komende 2 weken, dat je met elkaar afspreekt van oké, dit is wat wij als samenleving belangrijk vinden, dit is waar wij prioriteit aan willen geven.
Ja.
Daar is het in de Tweede Kamer ook door de verdeeldheid vaak helemaal niet van gekomen. Daar ging men steeds een beetje bijslijpen. Kunnen we de avondklok niet half uurtje later in laten gaan?
Ja, inderdaad. Ja.
Daar wordt natuurlijk helemaal niemand blij van. En dat is een verantwoordelijkheid waarvan ik hoop dat de Kamer die wel zal oppakken. Dat het niet meer om dat soort kleine details gaat, maar om veel meer om de grote fundamentele discussie van oké, hier trekken wij de streep over wat wij wel en niet acceptabel vinden onder ons land. En daar past overigens ook bij dat je niet wacht tot het te laat is met het nemen van maatregelen die je op een later moment nodig kan hebben, maar dat je daar nu al over gaat debatteren. Hè? Vergis je niet dat er dus het laatste coronadebat was van 21 december. We krijgen nu de beëdiging van het kabinet. De komende week wordt er niet gedebatteerd in de Kamer op verzoek van de Kamer, omdat men zich wil voorbereiden op het debat van de regeringsverklaring. Dat betekent dat er op de dinsdag en de woensdag na volgende week pas een debat is en daarna wordt pas over corona. Dan zijn we bijna 4 weken verder.
Ja.
Terwijl alsof het coronavirus zich iets van het kerstreces aantrekt.
Is de hele Omicron-golf alweer voorbij tegen de tijd dat de Tweede Kamer erover gaat debatteren, ja.
Nee, zelfs dat weet je niet. Want als je nu al ziet dat er bijvoorbeeld in de ziekenhuizen tekorten zijn, omdat mensen zich door ziekteverzuim, quarantainemaatregelen, besmettingen thuis moeten houden en ook met hun gezin, dan vallen gewoon gaten. Nu ook in de hele belangrijke dienstverlening. Dus er zou een hele fundamentele discussie nu al gevoerd moeten worden over moeten wij toestaan dat mensen misschien toch aan het werk gaan op het moment dat zij besmet zijn. Hè? Daar wordt nu vanuit Amsterdam wordt daarop aangedrongen. Dat soort discussies, die kunnen niet nog even 4 weken wachten tot iedereen in Den Haag de horloge weer gelijk heeft.
Want je ziet ook in het buitenland, dan gaan we rustig naar een afronding, want anders zitten we alweer dik op de bonusminuut. Wat dat betreft werkt deze vorm van podcast opnemen ook prima voor de bonusminuut. Hè? Maar je ziet ook in heel veel andere landen dat het verplicht vaccineren van zorgpersoneel, Italië, Engeland, noem het maar, eigenlijk gewoon al lang is ingevoerd. Ja. Omdat je zegt, die mensen die moeten ten koste van alles gewoon hun werk kunnen blijven doen en zo min mogelijk risico lopen dat ze op de intensive care terechtkomen. Dus dat die discussie in Nederland op die manier nog niet gevoerd is, is ook opvallend.
Dat is een van die aspecten. Dat is maar steeds uitstel van executie. Hier, alsof dat hier niet nodig is. Als je het in al die landen hebt over vaccinatieplichten. Ik zeg niet dat ik voor een vaccinatieplicht ben. Hè, maar er wordt in dit land, in het parlement, niet eens over gedebatteerd. Dat is het erge. Er wordt gezegd, dat willen we niet. En vervolgens is er een situatie dat eerst hebben we al geen IC-bedden. Nu hebben we niet eens de mensen die erbij kunnen staan bij IC-bedden die er wel zijn. Of die ook andere mensen kunnen helpen dan mensen die met corona in het ziekenhuis liggen. De fundamentele discussies daarover worden steeds uit de weg gegaan. En of het nou gaat om 2G of een vaccinatieplicht. In andere landen wordt daar vrij rigoureus mee omgegaan.
Ja, ja.
Dat is een hele duidelijke keuze die trouwens daar ook niet helemaal geaccepteerd wordt. Hè? Ik bedoel, wat Macron heeft gezegd, dat is natuurlijk ook niet in goede aarde gevallen.
Nee.
Of Groot-Brittannië het vol gaat houden met de huidige manier en misschien ooit
het openhouden van, inderdaad. Ja.
Precies. Ik zeg niet dat ideale situaties zijn, maar daar worden wel. Daar heb je geen kerstrecessen, is mijn indruk als het gaat om beleid maken.
En tot slot, Wouter, wie wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66?
Als ik nu een idee zou moeten geven, zou ik denken Jan Paternotte een goede kans maakt, omdat hij, merkte ik ook rond de D66-top in de smaak was gevallen, ook op zijn manier waarop hij de coronadiscussie aan durft te gaan en een van de weinigen is die ook zijn nek durft uit te steken. Dat hoorde je trouwens ook lof bij andere partijen. Dat hij dat wel durft. Maar goed, vergis je niet. Zo'n fractie zijn 24 mensen lid van. En daar kunnen ook andere dingen een rol spelen. Er kan afgunst zijn. Er kan persoonlijke hekel zijn aan mensen. Of eigen ambitie een rol spelen. De man is natuurlijk wit en hetero. Dus
ja, dat is dan wel.
Maakt bij D66. Maar dat soort aspecten kunnen ook een rol spelen. Maar ik denk wel dat hij een goede zou zijn. Omdat hij denk ik ook een mooi realistisch D66 geluid kan verkondigen. Ten opzichte van de misschien wat meer radicalere hemelbestormers.
Maar
het is meer een persoonlijke opzicht.
En nou zit ik aan het slot van deze podcast aan alle witte hetero mannen die hoge functies hebben bij D66 te denken. Dus zo kunnen we eruit gaan richting volgende week, Wouter. Fijn om deze podcast weer te mogen opnemen met jou. En ik zie jou hopelijk snel weer.
In de studio, hoop ik.
Oké, dank Wouter. Tot snel.